We gaan het laatste stuk doen van Hebreeën. We hebben hoofdstuk 11 behandeld, alle geloofshelden. En ik ben benieuwd wat het met je gedaan heeft. Of je ook die zoektocht herkent in die versen in de Bijbel. Of dat het helemaal nieuw voor je is om op deze manier na te denken over de Bijbel en over het karakter van God. Wat ik ook heb genoemd als uitdaging van, hey, ga er eens over nadenken, was bijvoorbeeld Abraham die Isaac offerde. En is dat dan een vraag geweest van God aan Abraham? Of is dat de duivel geweest die Abraham verleidde om de enige zoon van de belofte te offeren? Waarom ik een vermoeden had dat het Satan is geweest en niet God, heeft te maken met het feit dat God juist heel erg anti-mensenoffer is. Wat zou dan maken dat hij dat zou vragen? Als je het vanuit klassieke theologie bekijkt, is dat logisch, want hij offert ook zijn eigen zoon. Alleen, hij offert zijn eigen zoon niet, hij geeft zijn eigen leven en hij neemt het ook weer terug. Dus het is niet zo dat hij een wraakzuchtige God is en zijn zoon offert. Het is wel zo dat we zien dat hij het symbolisch heeft gebruikt om duidelijk te maken aan de mensen, die offers zijn niet meer nodig. Dit is het offer, dit is genoeg. De vraag is alleen, hoe kijk je daarnaar? En ik kijk er op een manier naar dat ik denk, ja, Jezus was God zelf, was Gods evenbeeld. En hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden. Zo noemt hij het zelf. En hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vijanden. Wanneer ik lees in Hebreeën, in het Grieks, bij vers 17, dan staat er het woordje persomenos. Dat wordt vertaald met verleiding, of verzocht, of beproefd. Als ik kijk naar de Griekse betekenis van het woord, heeft het veel te maken met getest worden, getest zijn, en de duivel. Dat is een van de drie betekenissen van het woord. En dat maakt dat ik me alleen nog maar meer bevestigd word in het feit dat ik denk dat Abraham getest werd door de duivel, verzocht. En dat Abraham al wel ergens in zijn onderbuikgevoel, zoiets had van, ik weet niet, God zal hem overgeven, maar ik moet dit doen. En het is ook zeker in het Oude Testament een schaduw wat mensen van God zagen. Nou, hoe helder is een schaduw? Hoe erg veel zie je van iemand? En kun je begrijpen als je een schaduw hebt? Ja, niet heel veel. En dat kan dus ook maken dat daar juist Satan heel veel misbruik heeft kunnen maken van de denken van de mensen. Dat zij alles aan God toeschreven. En toch maar een stukje zagen, ja, dan kan je heel makkelijk je voordoen als iemand, als een engel van het licht, zoals Jezus dat zegt. Ja, het is een, hij doet zich zo voor, maar het is en blijft de duivel. En het is heel goed om hem te zien voor wie hij is, een mensenmoordenaar, een leugenaar. En hij kan goed liegen. Hij gebruikt ook echt de Bijbel, hij gebruikt teksten uit het uit de Hebreeuwse Bijbel, uit het Nieuwe Testament. Alleen de vraag is, hoe gebruikt hij die? En gebruikt hij die om te zegenen? En om mensen verder te helpen, te laten groeien? Of gebruikt hij dat om mensen tot slaaf te maken, mensen angst aan te jagen? Nou, dat is denk ik belangrijk om nog even te delen naar aanleiding van het vorige. We gaan naar hoofdstuk 12. Ik ga hem weer voorlezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Lees gerust mee of pak nog een eigen vertaling. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat het u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft en straft elke zoon van wie hij houdt. Dat is ook een Oud-Testamentisch citaat. Houd vol, het betreft u immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Als het gaat om dat woordje straf, heb ik trouwens al eerder genoemd. Wees daar heel voorzichtig mee. Het woordje straf heeft ook vaak, in het Grieks, dat zijn van die woorden die dan soms 3, 4, 5, 6, 7 betekenissen heeft. En een van de betekenissen is vaak ook hulp. Hoeveel hulp is er? En hij straft elke zoon van wie hij houdt. Dat is dus een manier van straffen, niet zoals wij hem kennen, denk ik. Waar we aan denken, zo van, nou dan weet ik veel, dan word je ziek. Of dan gebeurt er iets ernstigs en dat is dan Gods straf. Of ouders die straffen door iets weg te halen van een kind of te slaan. En daar hebben we gelukkig in Nederland in ieder geval regels voor. En die regels zijn er echt om mensen te laten nadenken over hun opvoedmethode. En het mooie is dat er ook alternatieven zijn. In plaats van kind hard straffen, dat je met natuurlijke consequenties kan werken. En op die manier ook een leerschool kan aanbieden. Dus dat straf betekent niet geslagen worden. Straf betekent wel dat er consequenties zijn van gedrag. En het mooie is dus dat daar in de Bijbel, in het Grieks, ook de connectie wordt gemaakt met hulp. Dus het is niet zo van, nou, je wordt gestraft en alleen gelaten. Maar er zijn consequenties. En als je daar goed op reageert, in die zin van, oké, ik heb iets verknald. Wat ga ik nu doen? Hoe ga ik dit oplossen? Dat God niet zegt, nou, los maar lekker zelf op. Maar dat je dus een hulp hebt, ook nog in hem, ook in tijden van natuurlijke consequenties. Nou, dat vind ik wel weer heel chic eigenlijk. De tekst vanuit het Oude Testament is denk ik nog wel meer gericht op het beeld van God. Van hey, als je het goed doet, krijg je een duim, zeg maar, of een pluim, of een cadeau, of wat dan ook. En gaat het in ieder geval goed met je. En op het moment dat je het verkeerd hebt gedaan, dan gaat er iets slechts gebeuren. Of ga je naar de hel. Dat is dan meer het klassieke evangelie. Dat is niet zozeer Oud Testament. Dat vind je daar niet zo terug. Het is meer dat dan er ineens iets kan gebeuren in je leven wat naar is. Het lastige van die theologie is dat als er nare dingen in mensen levens gebeuren, dat dan gelijk wordt gezegd, ja, je zal wel gezondigd hebben, want anders was dit jou niet overkomen. Het is gewoon, er is een gebroken wereld. Je kan geen conclusies trekken. Het is wel natuurlijk belangrijk om te beseffen dat het een leerschool is waarin we leven. En dat God ons dingen wil leren en wil bemoedigen. De Paracletos, de Heilige Geest, dat is ook de vermaner en bemoediger tegelijkertijd. Het mooie is dat je ook kunt herkennen van hoe leert God ons dingen. En dat je hem daarin echt leert kennen. Omdat hij dat dus tegelijkertijd doet. Hij kan vermanen, hij kan echt waarheid spreken. Maar tegelijkertijd ook genade zijn, vergeving geven, met je meedenken, hulp aanbieden van, joh, als je het zo en zo doet, of de moed en de kracht geven, het geloof om de relatie te herstellen of de situatie aan te pakken. En dat is echt typisch God, die ons niet erheen laat verdrinken, maar gewoon leert zwemmen. Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders berispen ons, maar voor een korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil,
om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er wel vruchten van. Een vermaning, ik weet niet hoe jij dat compact. De meeste mensen hebben eerst een fight, flight, freeze response. Of please. Dus dat je gaat eerst jezelf verdedigen. Of je gaat eerst in de aanval. Er gebeurt meestal iets als je een vermaning krijgt. Dat is niet heel grappig. En ik vind het ook echt mooi dat dat zo concreet genoemd wordt. Het geeft op dat moment soms verdriet. Maar ga daarmee aan de slag. Aan naar je buik. En neem even de tijd. Laat het even bezinken. En leer reflecteren op wat je doet. En om te kijken van, hey, waar komt dat vandaan? Uit welke gedachte, uit welke overtuiging komt het? Uit welke gewoonte? Want als je dat doet, als je dat toelaat, en daarin dus de genade leert kennen, en niet weg blijft vluchten voor schuld en schaamte, dan zijn de vruchten er. Een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom je slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Nou, dat is een prachtige tekst. Streven naar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Die kan je op twee manieren oppakken. Of ooit later, van oh, die wordt niet toegelaten in de hemel. Nou, dat staat hier niet. Het is ook, denk ik, weer gewoon heel logisch. Op het moment dat jij je eigen leven leidt, dat je je eigen dingen doet, ja, dan ga je God niet zien. Dan ga je hem, zijn stem niet verstaan. Omdat je, er is heel veel ruis op de lijn en je bent met je eigen dingen bezig. Dus je gaat het hier niet zien. Je gaat het niet herkennen. En niet ontmoeten. Dus ik denk dat dit gewoon een heel logisch iets is. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. En dat niemand overspel pleegt. Of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. Je weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd. Hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. Die zegen was gewoon, er was één zegen en die was weg. Dus ja, ook dat was een natuurlijke consequentie. En ik denk dat dit ook wel gewoon goed is dat dit genoemd wordt. Van wees niet als Esau. Hij heeft zijn craving gevolgd. Ik heb honger, moet eten. En, hij heeft gewoon niet nagedacht over wat hij deed. Hij heeft gewoon zijn buik gevolgd, zeg maar. En ik denk dat ook veel mensen, ook veel christenen, toch gaan voor eigen belang, voor behoeftebevrediging. En pas later denken. Of niet de tijd nemen om zich te trainen. Want het kan ook zijn dat je een wat impulsief karakter hebt. Dus dat je eerst doet en dan denkt. En dat soms is dat gewoon knap lastig. Het heeft ook wel mooie voordelen hoor. Want op het moment dat je alleen maar denkt en niet meer doet, dan komt er ook niks uit je handen. Dus dat is echt niet per se beter. Beide heeft God bedacht. De doeners en de denkers. En we moeten lekker als een team samenwerken. En genieten van elkaars invalshoeken. En ook de denkers kunnen heel erg voor een craving gaan. En dat kan eruit zien als voor eten gaan, voor seks, voor een nieuwe auto, voor eigen belang, voor als eerste in die rij staan, als eerste aan de beurt zijn, de beste plekjes hebben we. Nou, verzinnen maar. En dat juist die leerschool ervoor is dat we leren om in de vruchten van de geest te wandelen en geduldig te zijn, vriendelijk, zachtmoedig. En daarin ook te vertrouwen dat God de Vader gewoon voor ons zorgt. Dus dat we niet haantje de voorste hoeven zijn, omdat we prima krijgen wat we nodig hebben. Dat je jezelf kan trainen om zuiver en heilig te leven. En dat betekent niet saai en stoffig, maar wel zonder anderen te schaden. Dus op het moment dat je weinig zelfbeheersing hebt en bij een eerste, tweede date gelijk met iemand naar bed gaat, ja, dan heb je zoveel overgeslagen en zoveel
ga je eigenlijk al zo'n diepe, intense band aan, terwijl je, ja, je hecht je aan iemand, terwijl het is een niet helemaal hechten. Het is heel verwarrend, het wordt heel chaotisch. En als je in die chaos leeft, dan denk je misschien, of dan is het voor jou helemaal geen chaos, maar dan is het voor jou heel normaal, maar dan heb je geen diepere verbindingslaag. In ieder geval, hier wordt wel genoemd van, wees niet als Esau. Dus verspil dat verbond niet wat je kan hebben met iemand. Die hechtingsband, die als het gaat om een seksuele relatie, is dat, als dat monogaam is en als dat in vertrouwen gaat en dat je emotioneel kan binden, is dat gewoon genezend. Dat is echt zo bijzonder. Dus hè, waar heel vaak vanuit de religie een heleboel wetgeving is van dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet, dit mag wel, dit moet, dit mag niet. Als je merkt dat je wat geagiteerd raakt daarvan of van dit soort stukken in de Bijbel, kijk dan naar de waarde, de betekenis. Wat wil God hier meegeven? Wat is beter voor ons? En misschien ken je dat beter helemaal niet, maar ben je bereid om dat te onderzoeken en dat te gaan leren kennen? Ben je bereid tijd te steken in je oefenen met je fight, flight, freeze response om dat rustiger te krijgen? Om meer zuiver, heilig te kunnen gaan zijn en de ander te blijven zien, te ontmoeten. In plaats van dat je jezelf moet verdedigen. Of dat je voor je eigen belang gaat en daarmee achteraf jezelf en anderen tekort hebt gedaan. Of te veel van iemand hebt gevraagd of over grens bent gegaan. U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan. Of in dreigende duisternis en woeste wind. Nog te midden van bezuigenschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen gezegd zou worden, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de bergen aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik sidder van angst. In die tijd was mensen waren bang voor God. En ik denk dat je dat op twee manieren kan zien, dat als God zo heilig en zuiver is, dat hij zegt, ja, als je mij ziet, dan sterf je. Dat is wat anders dan dat hij zegt, als jij onrein bent en je bent bij mij, dan maak ik je dood. Dat zegt hij niet. Hij zegt waarschijnlijk gewoon hoe het is, dat het zo'n overweldigend iets is voor mensen dat niet trekken. Of nauwelijks trekken. En dat het mensen kunnen van schrik flauw vallen en een hart kan gaan stilstaan van schrik. Dus dat ook mogelijk beschermend is. Wat het kan zijn is dat als God neerdaalt, terwijl daar weet ik hoeveel demonen zijn in geestelijke strijd, dat heel veel donderen en geraas en geweld veroorzaakt. Dus dat het veel meer een soort geestelijke bolwerk strijd is wat de mensen hebben gezien daar bij die berg, dan dat God dat was. Waarom ik dat denk is, zeker bij het verhaal van Elia, dat er van alles gebeurt. En dat God zegt, ik ben niet in de storm, ik ben niet in het vuur, ik ben niet in de wind. Maar dat hij uiteindelijk in de stilte komt en daar de ontmoeting heeft met Elia. Ook omdat Mozes en Jozua wel de ontmoeting aangaan en ook stralen. Gewoon zo van vol van heiligheid, vol van leven. Dat ik denk dat daar meer aan de hand is dan het feit dat God even laat zien van, oh, ik ben een grote God, pas op voor mij en niemand mag de berg aanraken. Dus nee, ik denk dat er meer aan de hand is. Dingen die wij niet helemaal kunnen vatten, niet kunnen zien. We zien alleen de effecten van die strijd. En dat ik ook snap dat ze toen die bergen een soort van heilig hebben verklaard van niemand moet het aanraken. Want het is gewoon statisch geladen en zelfs dieren gaan er dood. Dus voorzichtig maar. En dat mensen er ook gewoon bang van kunnen zijn. Ik denk ook van, als je kijkt naar de engelen van God, als die naar iemand toe gaan. De meeste mensen die zijn toch gewoon eerst bang. Die schrikken daarvan. Dat is ook niet zo gek. En het mooie is dat de engel dan gelijk zegt, vrees niet, wees niet bang. Ik ben het maar. Ik ben een engel van God. Ik kom even wat zeggen. Maar dat kan ook nu zijn. Dat het spannend is als de Heilige Geest wat zegt. Of dat er iets in de geestelijke wereld gebeurt. En daarin mogen we leren. En dan lees ik verder. U staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. Voor God, de rechter van allen. En voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Voor de bemiddelaar van het nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die ons vanuit de hemel, die dat vanuit de hemel doet, al helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde beven. Nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven en met aarde ook de hemel. Met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft dat onwankelbaar is. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Daar wordt in een korte tijd ook weer heel veel gezegd. En ook hier voel ik de vertaling weer van, gaat het om nu in 2000 jaar terug of gaat het om het laatste oordeel? Ik vermoed dat het ook weer om het nu gaat. Waarom? Omdat uiteindelijk staat er, laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. He, dat nog eenmaal, zodat wat wankelt, verdwijnt. Hoe verdwijnt het onwankelbare daar waar het koninkrijk komt? Want dat is onwankelbaar. En Jezus heeft ons de opdracht gegeven om te gaan om het koninkrijk te verkondigen. Om het koninkrijk te leven. Dus ik denk dat we hier niet bang over zijn voor een of andere Armageddon, zeg maar. Dat als de aarde half helemaal vergaat, zeg maar, en helemaal geshaked wordt. Maar dat het hier ook echt gaat om de overwinning die Jezus heeft behaald. En het verschil dat er gemaakt kan worden met het koninkrijk dat onwankelbaar is. En dat die taal, zeg maar van vers 25, let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn, hoe kunnen wij dan ontkomen? De vraag is alleen, hoe zijn zij niet ontkomen? Wat gebeurde er dan? Nou, die natuurlijke consequentie die was er. Als je van God weggaat, dan ben je overgeleverd aan de gruwelijkheden die er kunnen zijn in de gebroken wereld en Satan. Maar als je je nu afkeert van God, gebeurt dat net zo. En ik denk dat hier veel meer de roep in zit van, ja, besef nou wat je hebt. Kijk, zij hadden weinig. Wij hebben alles. We hebben de openbaring, we hebben de Heilige Geest. We hebben zoveel meer te verliezen, dus we kunnen veel verder vallen. En niet dat dan uiteindelijk waar je valt anders is, want dat is denk ik nog hetzelfde als toen. Maar je val is wel veel groter. Nou ja, en als je van de eerste verdieping valt of vanaf de tiende verdieping, dat heeft gewoon een ander effect. Dat is niet een heel mooi voorbeeld, maar ik denk dat je het op die manier even moet toch zien en beseffen. Dat is wat ze duidelijk willen maken. Van, hey, maar weet je, zij wisten weinig, wat is hun kwalijk te nemen. Wij weten veel als je dat leven met de Heilige Geest kent. En dan die val maakt, dat is echt niet grappig. Ook gewoon een soort, denk ik, een oproep naar je verantwoordelijkheidsgevoel, naar een ethisch bewustzijn van, hé, maar jij hebt zoveel. En dan doe je dat weg. Weet je, zij hadden echt graag met jou willen ruilen. En ik weet niet of je die film kent van Good Will Hunting. Dan is die jongen heeft een wiskundeknobbel en die komt uit een achterstandswijk. En dan vindt hij het heel lastig om te gaan voor de kans die hij krijgt. En dan zegt zijn vriend uit die achterstandswijk van, joh, maar dit is gewoon echt een ik weet niet hoe hij het letterlijk zegt, maar het is gewoon naar ons toe, kun je dit niet maken, weet je wel. Iedereen zou hier met jou willen ruilen, jij krijgt een kans en je pakt het niet. Dat is echt zo, dat doe je niet. Dat is naar ons toe zo lelijk. Dus daar is iets ethisch, dat als je zo'n kans hebt, dan kan je het jezelf niet permitteren of verantwoorden tegenover andere mensen die dat zo graag hadden willen ruilen. Die hebben uitgezien naar iets wat jij kent. Ze hebben de kans niet gehad, ze hebben het niet gezien, ze hebben alleen maar schaduw gezien, jij ziet alles. Ja, dan niet meer voor jezelf. Dan sleep je daar echt gewoon heel veel mensen in mee en ethisch gezien ben je gewoon echt niet mooi bezig. Ik denk dat die gevoelswaarde hier in de tekst zit. Dan hebben we nog, onze God is een verterend vuur. Nou, die had ik al eerder genoemd dat ik daar zeker op terug zou komen. Waarom kom ik daarop terug? Omdat, dat als je het zo leest, weer een soort gevoel kan zijn van, onze God is een verterend vuur. En hij dood en hij vernietigt en hij... Ik denk dat dat niet zo is. Zo ken ik Jezus niet. Hij gaat niet rond als een brullende woeste leeuw. Dat wordt toegeschreven aan Satan, ingevuld door Petrus. En Petrus heeft wel echt Jezus ook gekend. En Satan, omdat hij daarin goed het verschil heeft gezien ook tussen de koninkrijken. Het hele boek gaat al over offers. Dat het niet meer nodig is, dat Jezus het offer is. Dat God helemaal die offers niet wil, dat hij iets anders van ons vraagt. En er werd in die tijd geloofd dat als mensen offerden, dat dan de goden het eten kwam opeten. Dus het accepteerden en het vuur was dan zeg maar een soort van de mond van God. En ja, ik denk dat als je kijkt naar hoe het vuur van de Heilige Geest werkt, dat is vuur van kracht, zoals bij Handelingen. Maar ook symbolisch een vuur wat het afval verbrandt, zeg maar. Dus als dat vuur in jou gaat laaien, dat het niet zozeer jou als mens verteert, maar wel met jouw toestemming de lelijke dingen, de oude patronen die niet kloppen, die schadelijk zijn. En dat dat vuur jou zuiver kan maken. Nou, dan vuurt je heel handig. En heel liefdevol ook. Want het geeft en passie en het ruimt op. Je zou het ook nog kunnen lezen als een soort grapje. Als het gaat om de gedachte dat God met het vuur de offers opeet. Als je dus de juiste offers brengt. En dat betekent dat je in dat onwankelbare koninkrijk leeft. Dat je barmhartig bent en gehoorzaam vol geloof. In relatie gaat met mensen en elkaar. En echt een licht en liefde bent. Voor elkaar en voor de wereld. Dat wil God wel heel graag verteren, zeg maar. Niet dat hij jullie dan verteert. Maar dat hij dan ja een verterend vuur is. Dan komt hij heel graag die offers opeten. En omdat Abel natuurlijk ook genoemd wordt. Tot een tweemaal toe. Is het denk ik ook een ja, niet heel gek om dat te denken. Dat daar het gaat om de relatie. Het gaat om het contact. En dan komt God graag. Als een verterend vuur. En ik zou het ook wel heel leuk vinden als het zo is bedoeld. Gewoon een stukje humor, een stukje, ook literair is het erg mooi opbouw. Dus dat wat mij betreft voor onze God is een verterend vuur. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden. Als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Dit zijn gelijk ook weer een heel aantal dingen waarvan Als God dan al een verterend vuur is, die onze offers graag wil opeten. Nou, dan wordt hier gelijk een aantal genoemd. Wat dan? En hoe dan? Wat zijn dan de offers? Nou, dit zijn de offers. Dit is wat God verlangt. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden. En houd het echtelijk bed zuiver. Want overspelig en echtbrekers zal God veroordelen. Dat klinkt ook weer misschien een beetje hard. Je denkt, wow, God oordeelt. Maar ik denk dat het heel wijs is wat hier staat. Het is God die zal veroordelen. En wij hebben als mensen niet te oordelen daarover. We kunnen mensen wel aanspreken. We kunnen mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid. We kunnen mensen wijzen op de consequenties. En we kunnen onze hulp aanbieden om relaties te herstellen en patronen te stoppen. Maar het is God die oordeelt. Niet wij. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen aandoen? Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Is er aan te raden. Het is dus niet van, je mag niet rijk zijn. Het is, beheerst het geld je leven. Ook als je arm bent, kan geld je leven beheersen. Dus, nee, het is niet erg om geld te hebben. Maar kijk eens naar, hoe ga je met geld om? Hoe ga je met spullen om? Hoe reageer je op het moment dat een kind een glas omstoot en dat gaat over jouw lak heen of jouw vloer heen of je vloerkleed en je raakt helemaal boos en gestrest? Ja, hoeveel waarde hecht je dan aan jouw spullen? En het is niet de bedoeling dat we expres spullen van elkaar kapot maken en dan zeggen, nee, je mag niet boos worden. Nee, dat gaat nergens over. Je mag best je kinderen opvoeden dat je oplet, dat je eerst je beker even leeg drinkt voordat je gaat spelen. Maar het is denk ik ook mooi om in je zijn ook prioriteiten aan te leren. Van hey, maar wat vind ik nou echt belangrijk? En dat kan ook wel maken dat je andere keuzes maakt met het aanschaffen van spullen. Of het langer doen met spullen. Je denkt, wij hebben bijvoorbeeld een tafel, nou daar is de laklaag al flink vanaf. Maar het geeft ook iets relaxed, zo van ja, als daar een keer een beker hete thee op staat en er komt een kring bij, we liggen er echt geen seconde wakker van. Of als een van de kinderen aan het verven is en of een oude printer uit elkaar aan het halen is om te ontdekken hoe ziet het er van binnen uit en er is ineens een hele mooie roze-rode vlek op de tafel erbij. Ja, dan is er een roze-rode vlek op tafel bij. Sessa, weet je wel, dus dat geeft zoveel rust en ontspanning. Natuurlijk leren we hem van, joh, doe er even een krantje onder. Maar als het dan een oeps moment is, dan is het niet gelijk dat woede en frustratie daar zijn. En net bijvoorbeeld met een auto. Hè? Als je een nieuwe auto hebt die strak in de lak zit en daar zit ineens een butsje of een krasje in. Ja, hoeveel mensen raken er helemaal niet van de leg? En hoeveel geld wordt daar niet in gepompt om velg, om lak, om auto's netjes te houden? Dat is een gebruiksvoorwerp. Geen statussymbool. Tenminste, dat hoop ik voor je. Weet je, er gaat zoveel geld naar dingen waarvan we kunnen denken, hé, daar kunnen we ook andere mooie dingen mee doen. En mensen mee helpen. Dus dat even ter uitdaging. Want het is absoluut niet erg om rijk te zijn, om veel geld te hebben. Dat is ook, weet je, gebruik je talenten. En als jij kan werken en een goede baan hebt, of als je kan handelen en veel geld binnen kan halen, ja, top, dat is toch gaaf. Gebruik je talenten, dat is ook absoluut kingdom-like. Dus dat. Dus je hoeft niet als christen een heilige arme sloeber te zijn. Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Nou, denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Je ziet ook al ergens een aantal plekken in de Bijbel, bid voor ze, maak het hun niet te moeilijk. Dat betekent niet dat als leiders iets doen wat niet kan. Dat een leider zich dan daarop kan beroepen van nee, je mag het mij niet moeilijk maken. Ook een leider. Het is belangrijk dat leiders ook openstaan voor feedback. En juist een mooi zuiver leven leiden van binnenuit. En niet een rolletje spelen en op het podium zich heel goed voordoen. En thuis speelt er van alles en nog wat. Of een dubbel leven of een stiekem leven. En hier wordt ook de tip gegeven. Kijk vooral goed hoe je levenswandel eindigt. En dat is aan de ene kant ter check. Zo van joh, het is belangrijk dat mensen mooier worden. Dat niet aan het einde van allerlei troep naar boven komt. Van oh, die persoon heeft gewoon een dubbel leven geleid. En ook van ja, ook in oude dagen, als je gepensioneerd bent, volg je dan ook nog God of heb je het echt voor je werk gedaan? En hoe is jouw levende relatie met God en word je steeds mooier en wijzer? Dus dat is denk ik wel goed dat die tip ook gegeven wordt. En ook een uitdaging voor de leiders om daarin echt zelf mens te zijn, te blijven. En daarin kingdom-wise in je taak te kunnen staan. En niet als rol, een masker die je opzet. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Nou, dat is een hele bekende tekst. Die staat denk ik ook in menig kerk op de muur. En daarin is het denk ik des te belangrijker dat we echt als we over God nadenken en over oordeel, over vuur en dat soort thema's. Jezus is dezelfde, was en zal altijd zijn. Dus als Jezus het evenbeeld van God is, dan hebben we dat echt serieus te nemen. En dan kan het dus zijn dat jouw godsbeeld nu even op skop moet en dat het nieuw is en dat het heel anders is dan je alle jaren in de kerk hebt gehoord. Maar echt belangrijk als je God wil kennen om naar Jezus te kijken. En als je dingen tegenkomt in de Bijbel, je denkt, hoe dan? En dat is niet soft. Gods liefde is niet soft. Jezus is niet soft. Jezus is onwijs krachtig. En absoluut rechtvaardig. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoogpriester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus om met zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het hulde betoon van lippen die zijn naam prijzen, onderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Dus hierin nogmaals de herhaling, nogmaals een samenvatting. Ook, weet je, hou je niet vast aan het aardse, want dingen gaan voorbij, dingen veranderen. En volg Jezus, ook al is het, ja, vernederend in jouw situatie. Een stad is niet blijvend. Kijk uit naar wat komt, naar het koninkrijk wat Jezus hier op aarde kan brengen door ons heen. En wat nog verder afgemaakt gaat worden, in die zin dat wij een heel eind kunnen komen. En dat we nog steeds uitkijken naar God die uiteindelijk de boel helemaal weer herstelt. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Dit is waar ik het net over had. Aan de ene kant dus een hele mooie vraag en oproep. En aan de andere kant wordt dit ook, vrees ik wel, gebruikt, misbruikt. Net zoals kinderen eerst je vader en moeder. Dat dat heel snel geroepen werd en wordt. En dat kinderen dan op een gegeven moment terug gaan roepen. En vaders verbieden kinderen niet. Het is dus niet een recht wat je op kan eisen als leider dit. Het is een liefdevolle tip van ga bewust met je leiders om. En zorg goed voor ze. En daarin denk ik ook de uitdaging voor leiders om inderdaad zuivere leiders te zijn. Want als mensen aan jou moeten gehoorzamen, dat is wel veel verantwoordelijkheid. Zij waken over je leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. De leiders zijn verantwoordelijk voor welk onderwijs er gegeven wordt. En de leiders zijn verantwoordelijk voor het zelfredzaam maken van mensen, dat ze zelf de Heilige Geest verstaan. Dus dat als je deze tekst uit context pakt, is dat best wel een link. Omdat de Hebreeën schrijver gewoon heel duidelijk is, het is de Heilige Geest die onze leermeester is. Het is Gods leerschool. Daar zijn wel taken en er is handig soms een verdeling. Maar het is dus niet de bedoeling dat daarmee je leiders hebt en volgelingen en dat de volgelingen en zegt, ja, maar mijn leider is helemaal verantwoordelijk voor mij. Ik heb zelf geen eigen verantwoordelijkheid. Zo werkt het niet. Maar het is wel wel goed om ook daarin bewust met elkaar om te gaan. Als het gaat om leiders en volgelingen. En dan denk ik ook aan de leiders de uitdaging om volgelingen zoveel mogelijk ook zelf weer leiders te maken. En dat je elkaar je taak met vreugde kan laten volbrengen. Dus je mag elkaar parakletossen. Dus ook een volgeling kan een leider parakletossen. Het is dus niet zo dat een leider niet aangesproken kan worden. Je parakletost elkaar. Hè? Er is geen Jood, geen Griek, geen man, geen vrouw. Er is geen hiërarchie en onderscheid. Maar je hebt wel een taakverdeling. En zorg dat de ander die taak in vreugde kan doen. En ga elkaar niet dwarsbomen en dwars liggen. Dat is ook. Dan mist er denk ik ook gewoon een stuk in volwassenheid. Als christen zijnde. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je elkaar parakletost. En als een leider het niet aanraakbaar, niet aanspreekbaar is. Ja, dan valt hij niet te parakletos en dan is ook de vraag van in hoeverre ben jij geschikt als leider. Soms is dat best wel ingewikkeld. Er zijn ook situaties waarin leiders zich niet door iedereen laten aanspreken. Ik zou dat ook als volgeling niet doen. Dat niet iedereen zomaar allerlei feedback over jou heen kan spoelen. Maar het is wel belangrijk dat er een aantal mensen zijn die jou mogen aanspreken, die jou accountable houden, die alles tegen jou kunnen zeggen, die jou kunnen parakletossen en dat je daar ook echt wat mee doet. En dat mensen ook weten van, maar dat zijn de mensen die mij helpen. En dan is de kunst om dat niet alleen te laten doen door mensen die in jouw straatje passen, maar verschillende mensen daarvoor te zoeken. En als je een woord krijgt van iemand, een woord van God, dat je die met die mensen wel gewoon meeneemt en gaat toetsen. Maar dus niet zegt van, dat komt niet van mijn mensen, dus daar luister ik niet naar. Het is misschien, om even zo kort wat over te zeggen, wat mager. Dus mocht je daar nog verder over willen bomen, neem contact op. Maar het is dus wat gelaagder dan alleen puur dit vers eruit trekken en dat buiten de context plaatsen. Zeker ook omdat Jezus hiervoor, en noemt de schrijver het voorbeeld, Jezus nam echt het voorbeeld en hij ging buiten de stad, hij leed. Dat is het voorbeeld van een leider. De leider durft te gaan, durft vooruit te stappen, durft als eerste die vernedering in te gaan en door te gaan en Dit zijn in ieder geval dingen die ik mee wilde geven om over na te denken en
te benoemen. Bid voor ons. Vers 18, bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen. Maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwige verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Prachtige zegen ook voor, mocht je ooit een dienst moeten afsluiten met een zegen, dus dit is zeker mooi.
Daarvoor zegt het dus ook iets over de positie van de schrijver, dat hij graag terug zou komen en daar ook dus gebed voor nodig heeft. Ik vraag het dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven. Wist u dat onze broeder Timotheus is vrijgelaten? Als hij snel genoeg komt, zullen wij u samen kunnen bezoeken. Groet al uw leiders en alle heiligen. De gelovigen uit Italië laten u groeten. Genade zij met u allen.
En daar eindigt het boek, of de brief Hebreeën. Het is dus een brief die beknopt is. Dat schrijft de schrijver zelf. Dus we missen nog heel veel informatie. En aan de andere kant is het een prachtige samenvatting van het evangelie. Het is een naarstige oproep om echt te gaan bedenken, maar hoe leef ik? Laat ik mij parakletossen? Hoe sta ik in het leven? Hoe ga ik met anderen om? Hoe ga ik met leiders om? Hoe ga ik met mijn volgelingen om? Hoe kijk ik naar het Oude Testament? Hoe kijk ik naar God? Hoe kijk ik naar Jezus? Hoe ga ik om met teksten die wat zwart-wit overkomen? En hoe ga ik om met een beleving van de schrijver van toen, de verwachting van de terugkomst van Jezus toen en hoe wij daar nu in staan? En ik hoop dat het in ieder geval helder is dat alle de vele Oud-Testamentische teksten, dat dat ook gebruikt wordt om daar nieuw licht over te schijnen. Het wordt niet weggedaan. Er wordt niet van gezegd van, oh, daar hoeven we niks meer mee. Dat is, gooi het maar in de prullenbak. Nee, het heeft absolute waarde. En het is gewoon een tamelijk briljant boek, de Hebreeuwse Bijbel. De focus ligt echter wel op het nu, op het koninkrijk, op wat God gedaan heeft, het nieuwe verbond. En om dat verder te gaan ontdekken, wat betekent dat? Wat betekent voor jou? Wat betekent voor je omgeving? Wat betekent voor mensen? En dat als je na gaat denken over wat het koninkrijk inhoudt, wat het nieuwe verbond inhoudt, ja, dat zou echt te gek zijn als we daar meer van gaan zien. Chaos die verdwijnt, hel dat verdwijnt, liefde dat meer en meer zichtbaar wordt, nare patronen die verdwijnen, huwelijken die opknappen, relaties onderling die opknappen, lichamen die genezen, depressie en angst dat wat verdwijnt. Hoe heerlijk is dat? En hoe heftig is het als je daarmee worstelt? Hoe naar is het als je in een huwelijk zit waarbij er sprake is van overspel? Je hebt ook kleine kinderen. Je bent financieel afhankelijk. Waar er geweld is. Ach, het is zoveel leed en zoveel ellende. Waar er manipulatie is. Waar er op je werk, waar je vastloopt met een baas die manipuleert of je klem zet. Je gebruikt of misbruikt. Waar je keihard werkt en zo je best doet. Maar mensen die hebben een bepaald beeld of hebt met een roddel geloofd en je bent uit de gratie en je wordt getreiterd, afgezet. In welke vorm dan ook, kan op meerdere manieren. Dat je weet van hé, er is een nieuw verbond. En in het nieuwe verbond word je niet weggehaald uit deze wereld, maar word je wel vaardig. En dan krijg je een eigen waarde die gewoon niet stuk te krijgen is. En hoe briljant is dat? Je hebt een God die altijd dezelfde is geweest. Die komt om te redden, niet om te oordelen. Die komt om jouw gaven te geven. Die komt om jouw dingen te leren. Die een relatie met je wil, die jou zijn vriend noemt, zijn kind. Die onvoorwaardelijk van je houdt. Weet je wat het is, onvoorwaardelijke liefde? Ken je het? Zo ja, dan gun je het iedereen. En zo nee, dan wil ik je echt zegenen met moed en lef en kracht om te gaan ontdekken wat onvoorwaardelijk liefde is. Dit was de studie over Hebreeën. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons vragen stellen via de website. En ik wens je heel veel zegen met wat je hebt geleerd en dat je daar verder mee kan. En als je nog eens het boek Hebreeën leest, dat je nog meer dieper inzicht krijgt. En dat de Heilige Geest jou nog meer inzicht kan geven dan ik jou heb kunnen geven door de Heilige Geest heen. En dat we zo samen steeds meer en meer leren over wie God is, wat het Koninkrijk inhoudt. En dat we elkaar mogen bemoedigen en opbouwen.